De tekst voor dit morgenuur vindt u in het u voorgelezen schriftgedeelte uit het Heilige Evangelie naar de beschrijving van Matteüs, hoofdstuk 26 en daarvan het 42ste vers. Matteüs 26, vers 42, daar spreekt het woord des Heren aldus. Wederom ten tweede male henengaande, bad hij zeggende: Mijn Vader, indien deze drinkbeker van mij niet voorbij kan gaan, tenzij dat ik hem drinke, uw wil geschieden. Tot zover. De Heer Jezus is met zijn discipelen op weg gegaan uit de paaszaal, door de donkere straten van Jeruzalem, naar de weg van de Olijfberg. Immers daar bij de Olijfberg is de hof van Gethsemane. Veel ernstig en troostrijke redenen heeft hij tot zijn discipelen gesproken. Zij hebben de lofzang gezongen en ze zijn uitgegaan naar buiten. En nu zijn zij aangedaan door de ernst van het woord, zijn zij in stilte op weg naar de hof van Gethsemane. Geen vreemde plaats, want Judas wist waar hij de meester moest zoeken. Een plaats waar hij zich menigmaal had teruggetrokken om te bidden tot zijn Vader. Hij laat 8 van zijn discipelen achter en 3 mogen nog iets verder mee de hof in. Maar ook van hen scheidt hij zich af omtrent een steenworp. Toch, allen zijn nog wel zo dicht in zijn nabijheid, dat al zouden ze hem niet kunnen zien, zij kunnen hem horen als hij roept, als hij bidt en als hij zeer klagelijk het uitschreeuwt in zijn lijden. De Heere Jezus heeft tot zijn discipelen gesproken dat hij zeer bedroefd was tot de dood toe. Dat wil zeggen een droefheid zoals hij nooit tevoren had gekend. Hij was menigmaal bedroefd geweest in zijn leven hier op aarde. Je zou haast kunnen zeggen, er was geen dag of er was droefheid bij. Droefheid vanwege de zonde die hij in ons zag. Droefheid om de gevolgen van die diepe val waarin we onszelf van God hadden losgescheurd. Droefheid vanwege het ongeloof, het wantrouwen, het onbegrip. Dagelijks verwondde zijn ziel zich aan de doornen en de distelen die wij voor hem vormden. Hij was ook bedroefd in zijn middelaarsbediening, in het zuchten tot de Heere zijn God. Maar zoals in de hof van Gethsemane, dat is iets nieuws. Dat heeft hij nog nooit beleefd. Daarom lezen wij in een andere evangelie: hij begon droevig en zeer beangst te worden. Het heeft een begin. Het heeft een begin. Het komt tot hem en over hem van Gods wegen. En die doodsbedroefdheid, die is zo sterk, dat hij als waarachtig mens behoefte heeft dat zijn jongeren waken met hem. Dat hij enige ondersteuning zou mogen ontvangen, enige moed scheppen, als hij ze in het maanlicht weet biddende en misschien ook zien kan. Zo bedroefd is nog nooit één mens geweest. En zo beangst ook niet. Let wel. Het zou Gods last zijn om te zeggen dat wij een Getsemane hebben en dat wij een Golgotha beleven. Dit behoort tot het werk van de tweede Adam en geen schepsel kan peilen wat hij heeft doorleefd. En dat we er toch met elkander nog eens bij stilstaan. Dat komt niet omdat wij een verklaring kunnen geven, maar opdat we nog moed zouden mogen scheppen uit zijn bitter lijden, bedroefd tot de dood toe. En terwijl hij in zulke droefenis en angst zich bevindt, en als waarachtig mens belang heeft bij zijn medemensen, zijn broeders, opdat ze met hem waken, veel meer belang als bijvoorbeeld een stervende die zo graag wil dat er een lampje blijft branden. Of dat er één bij blijft die hem het liefst en het dierbaarst is. Om in die stonde van sterven erbij te zijn. Om nog een hand te voelen die de hand van de stervende omsluit. Veel erger, van een geheel andere orde, is de angst en de droefenis van de Heer Jezus Christus. En als hij daar dan voortstrompelt door de hof, en op zijn aangezicht voorover ter aarde valt en bidt, dan bidt hij of er een mogelijkheid is dat deze drinkbeker met de klemtoon op deze drinkbeker van mij voorbij gaat, maar niet gelijk ik als waarachtig mens begeer, maar wat u wil, dat zal geschieden. Het is geen zondige begeerte van de Heer Jezus, zeer zeker niet. Hij maakt zichzelf geheel ondergeschikt aan de wil des Vaders. Maar dat zullen wij, hoop ik, nog nader mogen horen, dat hij geen zonde gekend nog gedaan heeft. Maar om daar iets van te verstaan, moeten we terug. Terug naar het begin van de Bijbel, Waar we lezen dat de Heer ons goed en naar zijn evenbeeld geschapen heeft. In kennis, gerechtigheid en heiligheid. Als profeet, priester en koning. En dat die mens daar zo heerlijk als een pronkstuk van Gods vingeren wandelde in de hof. En dat hij gezondigd heeft. Zijn hand uitstrekkende naar de verboden vrucht. En al zo in ongehoorzaamheid en in ongeloof. Gods raad heeft verworpen. En zichzelf en alle nakomelingen in de bitterste dood heeft gestort. De geestelijke, de lichamelijke en de eeuwige dood. Dat vonnis heeft God niet voltrokken in de volle zin. Want de eeuwige dood is achterwege gebleven. Maar de geestelijke dood, die maken wij alle mee, daar leven wij in, daar sterven wij in. Ons van God af en losgesneden leven, dat er niemand is die naar God vraagt. En dat die afgesneden bloem nou in het vuile water van die zonde leeft. Het ijdele bestaan rekt. Maar toen ze dan van die vrucht genomen hadden, beiden, toen werden zij gewaar dat zij naakt waren. En in dat gevoel van naakt zijn, wat ook zeker een lichamelijke betekenis had. Maar de achtergrond van dat naakt zijn werd gevormd door een indruk van het schandelijke, het lage, het gemene van de zonde. Dat naakt zijn betekende dus het beschermende beeld, de deugden van God, zijn liefde, zijn wijsheid, zijn heerlijkheid. Ze zijn eruit weg. En nu is daar dat gevoel in die zondige zielen van naakt te zijn. Naar ziel en daarom ook naar het lichaam. Want omdat we een naakte ziel hebben, daarom schamen ze zich ook voor hun naakte lichaam. Daarom bedekken ze zich ook met vijgenboombladeren. Daarom verbergen ze zich in het geboomte. Want zij kunnen God niet meer zien, niet meer ontmoeten. Ze zitten gelijk op een heel ander, een tegengesteld spoor. Het past niet meer bij elkaar. Ze zijn na. Goed, wij weten hoe de Heere daar zijn eeuwige belofte heeft gegeven. Hoe hij een kleed zelf voor ze toebereidde. Hoe daar het eerste bloed gevloeid heeft. En hoe hij, die zo oneindig hoog is, in zijn eeuwige raad en zijn goddelijk welbehagen, gedachten des vredes heeft geopenbaard en niet des kwaads. Maar, daarmee was die goddelijke rechtvaardigheid, die strafvorderende gerechtigheid, was niet teniet gedaan. Zij was slechts opgeschort, uitgeschort. gesteld. God kan als de heilige, de volmaakte, niet één van zijn deugden krenken. Dat kan niet, dan zou hij geen God zijn. En daarom, al wordt dat vonnis van die volle dood niet voltrokken, het moet voltrokken worden. God zal niet eerder rusten, of de straf moet zijn gedragen. En de dood moet zijn loop hebben over de naakte mens. Nou is hier in die hof van Gethsemane, in die donkere nacht, is de tweede Adam ingegaan. Zijn ganse leven stond in het teken van de gemeenschap met God zijn Vader. Altijd was hij in de bewustheid: Vader, ik weet dat gij mij altijd hoort. Straks, toen hebben ze nog gezongen, toen was het nog anders. Tot slot in de Pascha. Toen hebben ze nog gezongen, tot slot Psalm 118. Ik was benauwd aan alle zijden. En riep de Heere ootmoedig aan. De Heere verhoorde mij in het lijden. En deed mij in de ruimte gaan. Dat hebben ze nog gezongen. En ze zijn geëindigd met de lof en met de dank. Dat ieder zeer een goedheid loven. Maar nu is het zover. Deze drinkbeker. Ik word benauwd aan alle zijden. En roep de Heere ootmoedig aan. Maar voor hem zal er geen uitkomst uit het lijden zijn. Want wat is nu de diepe intentie die wij slechts van verre aanschouwen? Wij zeiden straks, die naaktheid van die zondaren, die verlorenen, die was hem onbekend. Hij was de reine, de heilige, de vlekkeloze, de zondeloze. Hij had geen bedrog of onrecht ooit gedaan, in woord of werk. Maar met dat hij daar die hof betreed, die hof van Gethsemane, die olijvenhof, waar die persbak staat voor de olijven. Net dat hij daarin komt, wordt hij als het ware gezet in een staat zo vreselijk, dat hij als ontredderd, als naakt, als ja, als verlaten, voor God zich begint te gevoelen. In de hof van Gethsemane komt over hem de schaduw van de volle dood. Niet alleen in de vorm van een vooruitzien wat hem te wachten staat, maar een inleven tot in het diepst van zijn ziel. Een inleven van de smart en van de jammer. Kijk. Zolang er voor Jezus liefde een leg was. Toen was het ergste nog niet. Zolang hij, laten we zo zeggen, antwoord kreeg van de hemel. Zolang er die wederliefde van boven naar beneden en van beneden naar boven was. Zolang was er ook niet die angst. En die ontzetting. Omdat er een levende relatie was. Tussen God, zijn vader en hem. Zolang het geloof van hem. Een rustpunt had. Als ziende de onzienlijke. Zolang was er nog niet die uiterste verbazing van de leegheid, alsof je in het heelal alleen overblijft. Want hij wilde lieven en loven. Hij wilde altijd in zijn vader geloven. Dat was zijn innerlijk begeren. En altijd voelde hij de reflex daarvan in zijn ziel. Om een zwak beeld te gebruiken, het lijkt er niet op, maar om het iets duidelijker te maken. Zolang wij op de aarde zijn, zolang er is, een relatie met God. Zolang zijn wij niet in de hel. Denk daar goed om. We kunnen zo benauwd zijn van alle zijden. We kunnen ellendig zijn. We kunnen het uitschreeuwen. We kunnen ons naar ziel en lichaam voelen zinken. En dan toch, al is het in de klacht, al is het in een flits van een gedachte, maar daarboven is een God die mij ziet. En al zou ik het er zelf niet voor houden, maar ik ben nog niet hopeloos, omdat God er is. En zolang God in Christus er is, is een mens niet hopeloos, al voelt hij zich hopeloos. Zolang hij nog niet over die grens heen is van de eeuwige dood, kan hij nooit zeggen dat het hopeloos is. Al zou hij zeggen, ik ben zonder moed. En de hoop, die is ineengeschrompeld en lijkt vergaan. Maar het is niet zo. Want daar is om mij heen de bedekking van God. De bedekking van het heilig evangelie. O, wie zou kunnen zeggen hoe wij allen, van de jongste tot de oudste, delende zijn in de beschutting Gods. Al zijn we nog zo radeloos, wij delen in de beschutting God.
Gods. Al lijkt het dat we geen antwoord krijgen. Maar het antwoord is er toch. Kijk. Ik zei een zwak beeld. Stel nu eens dat het werkelijk waar was. Dat u, dat ik, van God verlaten werden. En dat Vader als rechter u of mij de drinkbeker aanreikt en zij de drink. Dan zou het uitkomen. Dan zouden wij direct verzinken. Die beker die zou ons zo overspoelen. Dat wij eronder zouden wegsmelten. En eeuwig vergaan. In die toren. In die rechtvaardige straf. En wij zijn zondaren. Dan zou uitkomen. Nu is de lijn verbroken. Er is geen aanspraak meer. En zoals geen steen op de aarde kan liggen zonder God. Zo zouden wij ontdekken. Dat we eeuwig zinken en vallen. Buiten God. Hopeloos. Christus kwam in de hof, de tweede Adam. En wat zelfs in de hel nog niet ervaren kan worden, omdat daar de goddelozen zijn. En wat op de aarde door een mens niet ervaren kan worden, omdat God in Christus nog een beschermd schutting om die mens heen gelegd heeft. Dat komt hier over Christus. In de hof. En die angst. En die ontreddering. Die naaktheid is zo ontzaglijk groot. Dat de discipelen, ze zijn in slaap gevallen. Maar er staat ook van droefenis. Ze kunnen er niet meer bij. Ze kunnen er niet meer in komen. Die middelaar. Die daar loopt. Tussen de ene leegte en de andere. Die middelaar, die daar tussen die twee werelden van zijn discipelen naar de plaats een eindje verder heen en weer loopt. In nood. Nee, geen stralend gezicht. Geen Jezus als een gebeeldhouwd mens onbewogen. Nee, maar een Jezus vertrokken van angst en ontzetting. Deze beker, dat was hem nog nooit gebeurd. Nog nooit. Dat nou in plaats van een beker liefde. Een teug van gemeenschap. Levend water uit de hemel. Dat nou deze beker die gevuld is met verlating. met afscheiding, met vervloeking en verdoeming, deze beker. Deze beker van het alleen zijn. Ja, hij heeft het wel gezegd. Nochtans ben ik niet alleen. Want mijn vader is bij mij. Had hij gezegd. Even daarvoor. Gij zult me alle verlaten. Alleen. Maar nochtans ben ik niet alleen. Wat een woord. Maar dit is de beker. Nu ben ik alleen. Toch alleen? Ja. Vader kan alleen nog maar bestaan voor het geloof. Het naakte geloof. Zonder een kruimeltje gevoel. Want vader laat zich niet meer voelen in die zin als vader. En dat is de ontzettende angst voor de middelaar die wij niet kunnen peilen. Dat in het aanreiken van die beker hij opeens gewaar wordt. Ik ben alleen. Ik ben gans en al alleen. Hij zoekt nog naar een vriendenhand. Hij hunkert naar een gebedje. Hij hunkert naar enig medelijden. Maar het is hem niet vergund. Het wordt hem niet verleend. Alleen. En dat woord is als een berg die in de zee geworpen wordt. Alleen. Vader, ik heb toch altijd gevoeld die liefdebetrekking en die wordt afgesneden. Let wel, de ziel die zondigt, die moet sterven. Er gaat niks vanaf. En een ziel die sterft, die blijft alleen. Die wordt overgelaten. En dat een mens overgelaten wordt, oh, het is erg. Het is vreselijk. Maar hij kan dat overgelaten zijn alleen maar als zondaar verwerken. En dan vloekt hij. En dan lastert hij God. Of zijn ogen puilen uit zijn hoofd van angst. Hoe moeten zij het leven enden, verteerd van angst in hun ellende. Maar nu is zijn weelde als een droom vergaan. De weelde van de liefdebetrekking. Waar leven, waar liefde is. Is leven. Maar waar geen relatie meer is, daar komt de dood. Daar komt de afsterving. Hier in de hof, deze drinkbeker. Daarom valt hij ter aarde. Daarom loopt hij in grote onrust heen en weer. Daarom konden ze hem horen schreeuwen. Schreeuwen tot God. Bij het gedruis der watergoten. Tot God zijn steen erop. Daarom. O, als je wilt bedenken dat er van een mens niets bij kan. En hoeft, zie dan hier Gethsemane. Al was het van droefenis. Zij sliepen. Het was schandelijk dat ze hem in zijn waarachtig mens zijn. Nog geen druppel water hebben geboden om zijn brandende tong te verkoelen. Het was schandelijk dat er niemand geweend heeft naast en met hem. Dat er geen ene hand was die hem een ogenblik vasthield of hem omhelsde. En hem trachtte te troosten. Hij die daar als een vreemdeling in de hof zich bevindt, die schandelt, te niemand was. Maar het is onbegrijpelijk dat hij dat ondergaat voor zulke. Anders zouden ze in hun slaap nog krankzinnig zijn geworden. Anders zouden ze slapend wegzinken, wij allemaal. We zouden aan flarden gescheurd worden door de duivel. We zouden geen raad meer weten, eeuwig niet. Dat is de troost. Al kijken we naar hem, al wordt hij ons vreemd. Let wel hoor. Deze Jezus was voor die discipelen een vreemde. En ergens, hoe dierbaar ook, voor ons is hij ook zo een vreemde. Want al hebben wij hem gekend in zijn wonderen en in zijn woorden, wij kunnen hem niet volgen in zijn vreemdelingschap. Als hij alleen is. Als hij ontredderd is. Als zijn ogen van angst groot zijn geworden, kunnen wij hem niet meer volgen. Dan vallen wij van droefenis in slaap. Of wij vluchten van hem weg. Want dan is hij de ellendigste. Dan is hij de armste, de minste. Dan is er nooit zo iemand geweest, zoals hij. Ja, in zijn wonderen en tekenen. In zijn woorden. In zijn gebaren, ja, toen kenden we hem. Toen zijn we blij geweest of getroost geweest. Maar toen die beker kwam, toen werd hij een vreemdeling. Mijn broeders, gold ook hiervan, ben ik vreemd geworden. De ziel die zondigt, moet sterven. En in het sterven breekt de liefde eenzijdig af. O, daarom schreeuwt hij als hij op zijn aangezicht ligt. En dat is de redding voor een goddeloos mens. Dat is de troost voor een troosteloos mens. Mijn vader. Want dat is het gewicht in deze woorden hoor. Als het is alsof je in het heelal alleen bent. En geen vader te hebben. Om dan te zeggen. Tegen een gesloten hemel, nochtans te zeggen, mijn vader, ik wil u lief hebben. Ik wil, vader, u weet toch wel, ik wil dat u erbij bent. Ik wil dat u erbij bent. Ik wil een voorwerp hebben om te lieven. Want ze hebben ook in de zaal 116 gezongen. Ik heb lief. Maar om lief te hebben moet er toch iets zijn. Om lief te hebben moet er toch een hart zijn. Om dat lief te hebben. Een persoon. Je kan toch niet met liefde alleen zijn. Die moet toch een weg hebben ergens naartoe. Een uitweg. Mijn vader, indien het mogelijk is. Laat me u toch lief hebben. Dat wil ik. Dat is mijn leven. Maar wil er dan ook bij zijn, mijn vader? Want als mijn liefde nu tegen een gesloten hemel aanstuit en terugvalt, als er geen open hart is voor mijn liefde, dan weet ik geen raad meer. Mijn vader, moet dat zo? Ik ben gewillig om te lijden en om te sterven, maar behoort dit tot mijn lijden, dat ik alleen sta en mijn liefde, ik voel er geen hart meer voor. Geen plek waar die liefde kwijt kan. Ik voel dat er geen relatie meer is. Hij werd gewaar dat hij naakt was. De heilige, hij de heilige, wij onheilige, hij de reine. De zondeloze. En net als die beker komt. Het is toch geen verkeerde wil. Als hij zegt, indien het mogelijk is. Nee. Hij is een waarachtig mens en een rechtvaardig mens. En een godlievend mens. Hij heeft God lief. Maar waar is God? Hij staat weer op. Niet gelijk ik wil, maar gelijk gij wil. Hij staat in uiterste bewogenheid op en hij loopt weer naar de discipelen. Ze schrikken wakker. Kun je bij de andere evangelisten merken, ze zijn elke keer weer wakker geworden. Ze kijken verbaasd op en ze zien zijn doorgeroefde gelaat. Ze zien die nameloze leegheid. En ze kennen hem niet. Zo niet. Och, ze vegen zich een enkele keer de ogen uit. Misschien de tranen. En ze vallen weer in slaap. Hij heeft gezegd, waakt en bid. Hij voelt van de duistere macht. Die op hem aankomt. Hij weet dat ze zich gereed maken om hem als een moordenaar te vangen. Ach, ze willen wel. Maar het vlees is zwak. Het zijn mensen. Het zijn arme, ellendige mensen. En ze zijn nog veel rijker dan ze zelf weten. Maar ze kunnen niets. Dan gaat hij ten tweede male heen. Niet. Zoals de ouderling naar de katheder loopt of de dominee naar de preekstoel. Maar hij gaat weer heen. Geschokt. Geslingerd. struikelend gaat hij zijn weg. Van de smart van de naaktheid. Van de verlatenheid. En alleen het allerheiligst geloof door hem volleindigd. Want hij merkt niets meer van hem waarin hij gelooft. Dan alleen toren en gramschap. En verlating. Maar hij zegt, mijn vader. En in dit tweede gebed, gelijk aan het derde waarin hij dezelfde woorden sprak als in dit tweede maal, blijkt dat hij in die worsteling eens willend is met de wil des vaders. Mijn vader, indien deze drinkbeker. Deze drinkbeker van mij niet voorbij kan gaan. Als ik naakt en ontbloot moet sterven in mijn ziel. Ik zal toch gehoorzaam zijn. Ik zal blijven bij het punt. Dat u mijn vader zijt. Daar zal ik in sterven. Mijn God. En mijn vader. Kijk. Dat is de redding. Dat kan de mens nooit uiteraard. Dat kan die niet. Dat is onmogelijk. Want de mens die wordt verlaten is een godloze en een goddeloze. Een hoop vuil. Die kan het alleen maar erger maken. Maar de reine en de heilige over zijn lippen kan het niet komen. God is dood. Mijn vader is dood. Die is weg. Hij laat me alleen. Hij blijft. Integendeel, door het allerheiligst geloof blijft hij mijn vader. Al is hij er niet meer. Hij blijft zich omhullen met het kleed zijner heiligheid. Al is hij naakt. Hij blijft volstandig. En hij worstelt in dat tweede en derde gebed. Worstelt hij naar de eenswillendheid. Met God. Ook als hij tegengestaan wordt in zijn liefde. Ook als er geen hart meer open staat voor zijn liefde. De Vader niet meer. De hemel niet meer. Dan is het nog goed. Dan zal het geschieden. Tenzij dat ik hem drinken. U wil geschieden. Het is goed. Als het moet. Als dit allerergste moet. Dan moet het. Dan ben ik gewillig om te nemen. Maar het is wel het ergste. Het is het ergste wat een kind, het enigste kind dat ooit geweest is op de hele wereld. Het is het ergste dat een kind kan overkomen. Allerergste. Wij staan van verre, bevend, sidderend. Want, dat zeg ik erbij, ik kan er niet over preken eigenlijk hoor. Ik kan het niet. Want ik zou ook in elkaar vallen van narigheid. Omdat ik deze Jezus, die ken ik ook niet. En toch ken ik hem. Maar ik kan hem niet volgen. Het gaat te diep, te ver, het is te groot. Die worsteling van die liefde, terwijl de hemel een streep zet, stop. Je hebt het wel gezegd, nochtans ben ik niet alleen, maar nou ben je alleen. Nou zul je alleen maar door het geloof geloven. Dat Vader, die je rechter is, dat hij nochtans je vader is. O, die man die bad in de psalm dat de put niet boven hem werd toegedaan. Maar hier gaat de put dicht. En in die put moet het gebeuren. In die put moet hij gerechtigheid daar stellen. En eeuwigheid. Maar hij is eruit. Niet dat de ellende weg is, de naaktheid. Maar hij aanvaardt de diepte van het naakt zijn, het alleen zijn. En straks als hij opstaat, dan is hij niet beter. Dan is het opeens niet over. Maar zijn wil ligt verslonden in Gods gerechtigheid. In des Vaders wil. En daarom kan hij zeggen, sta op. In de uiterste beheersing kan hij der ook slaap voort. Want ik heb aanvaard. Ik heb de hele erfenis aanvaard. De erfenis van u. En die erfenis betekent een eeuwige ondergang. Verlaten. Maar ik wil. Zie geliefde. O, het is alles zo onpeilbaar. Het is alles zo groot. Maar, ik zei in het begin, wij kunnen niet zeggen, wij hebben geen Gethsemane hoor. Het is onkunde als een mens het zegt, mijn Gethsemane. Dat kan niet. Dat is maar één keer in de hele geschiedenis geweest. Eén keer. Maar er is daarom wel troost uit te vinden. Al is die Jezus in zijn vernedering daar zo ontzaglijk ver beneden ons gezonken. Beneden ons. Er is toch wel troost in. Weet je wat? Dit. Ik kan niet zeggen. Dat er één hier is. Die niet zalig kan worden. De slechtste. Van de slechtste. Hij kan zalig worden. Ik kan niet zeggen hoe diep Gods armen reiken. Omdat hij hem de beker heeft toegereikt. Omdat hij buiten is geweest. Buiten waar de honden zijn. En de tovenaars. En de afgode dienaars en de hoereerders, dat is hij geweest, buiten. Hier in de hof. En omdat dat waar is, daarom vloeit er zo'n rijkdom uit. Wie is slecht, hij keren zich herwaarts. En eten van dat brood en drinken van die wijn. O, uit dit Gethsemane komt de sprake. Al zo lief had God die verdoemde wereld, die zwarte wereld, die pest. Dat hij zijn enig geboren zoon losliet. Ja, niet losliet in zijn gerechtigheid, maar in die liefde betrekking. Om hem te laten sterven. Zo lief had God die wereld. Dat hij zijn zoon daar loslaat. Alleen laat. Om zulke zwarte, ellendige zondaren vast te kunnen houden. Kun je dat geheim nu ooit begrijpen? Dat is niet te begrijpen. Wel zouden we mogen wensen dat God de Heer dit aan u en mijn hart zo heiligde. Dat we niet alleen de troost die erin is, de opening dat wij nog in een hof leven. Dat wij nog mogen eten van alle bomen. Dat wij nog verzadigd mogen worden door die boom des levens. Dat we dat mogen ontvangen uit deze gang. Maar dat we nou ook mogen ontvangen om te zien. Ik ellendig mens. Om te walgen van onszelf. Om te walgen van onze zonde. Waar we vol van zitten. Te walgen van ons boze bestaan. Ja. Om te haten ons eigen leven. Dat dat er nou ook uit mocht vloeien. In ons leven. Omdat het hem alles gekost heeft. Zichzelf. Zijn leven. Alles. Omdat hij alleen gestaan heeft. Naakt in de hof. Daarom. Ach, dat er dan uit deze rotsteen die daar geslagen werd, voor ons vloeien levend water. Zijn zielenangst deed hem het bloedig zweet zweten in de hof, als grote droppelen bloed die op de aarde nedervielen. Zo ontzettend. En wij. Hij zegt tegen die ellendige: eet, dat is mijn lichaam, drink, dat is mijn bloed, en het is brood, en het is wijn. Maar bij hem was het werkelijkheid. Hij werd verscheurd, hij werd vergoten, hij werd alleen gelaten, buiten, in de duisternis. Hij heeft gezegd, mijn vader. Nou mogen wij zeggen, goedertieren vader, milde zegenade, stel uw vriendelijk hart op wiens gunst wij hopen, eeuwig voor ons open. Weer steeds of heilig alles mat. Geef de duivel geen gelijk. Geef je eigen geen gelijk. Geef de wereld geen gelijk. Maar beken en geloof dat Jezus Christus de beker heeft aanvaard. Opdat gij, u en ik zou leven, eeuwig leven. Amen.